De laatste Adam, de nieuwe mens. O, zo iemand, interessant onderwerp. En dat is het ook. Maar ik weet niet of het u ooit opgevallen is. Wij hebben elk jaar gewoon hetzelfde onderwerp. Alleen wij noemen het steeds anders. Maar het is altijd hetzelfde. Want, om de clou van het verhaal maar meteen aan het begin van de week te vertellen. De laatste Adam, de nieuwe mens, is natuurlijk gewoon Christus. En dat hadden we natuurlijk ook net zo goed als onderwerp bekend kunnen maken voor deze week. Want de bedoeling is dat we ons inderdaad bezighouden met wie hij is. Hetgeen niet wegneemt dat wij ongetwijfeld stil zullen staan bij wie wij zijn in hem, uiteraard. Maar ik moet meteen vaststellen dat wat wij ook zijn in hem, wij zijn dat vanwege wat hij is. En dan hoop ik dat u meteen weer wakker bent. Want deze laatste Adam, deze nieuwe mens, deze Bijbelse titel die dan ontleend is aan de twee uitdrukkingen van 1 Korinthe 15, vers 45 en 46, zoals gelezen door broeder Klaas Boersma. Deze nieuwe mens is natuurlijk in de eerste plaats de Heer Jezus Christus zelf, maar ook in dit schriftgedeelte van 1 Korinthe 15 wordt meteen deze gedachte, deze waarheid, het beginsel doorgetrokken naar allen die van Christus zijn. Met een uitdrukking uit ditzelfde hoofdstuk overigens, maar dan enige verzen eerder. De laatste Adam, de nieuwe mens, is Christus, zoals de eerste Adam, de oude mens, dezelfde uitdrukking, maar dan het tegenovergestelde, zoals de eerste Adam, de oude mens, in beginsel niemand anders is dan Adam. De figuur uit de Bijbelse geschiedenis. Soms denk ik, moet ik me nou verontschuldigen als ik dat erbij zeg, dat ik daar nog in geloof. Maar goed, hè. Maar dat is Adam, de figuur uit de Bijbelse geschiedenis. U weet wel, zijn vrouw kennen wij ongetwijfeld beter. Eva, weet u wel. Er lag een appel vanavond bij het, hoe heet zoiets, bij de lunch, het diner, hoe heet dat? Bij het eten, bij het warm eten, ja natuurlijk, want goed, bij het warm een appel, toen dacht ik meteen, ja zo is het allemaal begonnen. Maar goed, waar het maar over gaat, is dat die eerste mens, de eerste Adam, de oude mens, inderdaad in beginsel wel eens weer Adam, de man, de eerste mens uit de Hof van Eden, ons allen tamelijk goed bekend, nou, of, en bij meesten trouwens tamelijk slecht bekend, maar in ieder geval hij is bekend. En daar gaat het maar om. Niettemin, die eerste Adam, deze oude mens, deze termen, worden in de Bijbel net zo goed van toepassing gebracht op allen die nou eenmaal het leven van Adam ontvangen hebben, door geboorte, door afstamming, want hoe dan ook, de natuurlijke mens is nou eenmaal erfelijk belast met het leven van Adam, maar daarmee ook met de dood die wij van nature van hem geërfd hebben. En nog zo het een en ander meer, maar daar hebben wij het nog over. De eerste Adam, de oude mens, is niet alleen Adam, maar het is de uitdrukking die daarna en op die grond van toepassing gebracht wordt op allen die dat adamitisch leven deelachtig zijn geworden, want laat ik dan toch maar meteen praten in de Statenvertaling. Wij hebben daar deel aan gekregen, van nature en door geboorte. Op dezelfde wijze is het natuurlijk ook zo dat de term laatste Adam, de nieuwe mens, of de tweede mens, want zo wordt hij feitelijk genoemd in vers 46 van 1 Korinthe 15, dat deze titel inderdaad weliswaar van toepassing is op de Heere Jezus Christus, maar op die grond ook op allen die zijn leven deelachtig zijn geworden. Want dat is ook wat onder andere in dit vers gezegd wordt, namelijk hoedanig de aardse mens is, vers 48, hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen. Heb je dat? Misschien dat, ik weet niet of ik er nog op terugkom, maar ik zeg het, ik wijs er nu meteen op. Hoedanig de aardse mens, enkelvoud, hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen, in de zin van de aardse mensen. Dat wil zeggen, zoals Adam is, zo zijn alle Adamieten. Nou ja, alle mensen dus. Maar daarna staat er ook, en hoedanig de hemelse mens is. Uitdrukking van toepassing uiteraard op de Heer Jezus Christus. Hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelsen. Namelijk, zodanig zijn ook de hemelse mensen. En dat de apostel in dit verband spreekt over de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En dus spreekt hij vervolgens over dat onze lichamen veranderd zullen worden. Wij zouden ook net zo'n hemels lichaam ontvangen als de Heer Jezus. En bovendien zullen we bij diezelfde gelegenheid dan ook verplaatst worden. Als ik het deze keer weer wel eens zo mag zeggen met die uitdrukking, verplaatsen. Dat wil zeggen, wij zullen blijken in de hemel te zijn. Of kunnen we gewoon zeggen, wij zullen in de hemel gezet worden. En dat is waar dit schriftgedeelte over spreekt. Met in het zicht het lichaam van de mens. En meer in het bijzonder het lichaam van de gelovigen. Het lichaam wat een aards en stoffelijk lichaam is, geërfd van Adam, de eerste mens. Maar een lichaam wat een geestelijk en bovendien ook hemels lichaam zal worden, hetgeen we ontvangen. Omdat wij nou eenmaal ook het leven als zodanig van Christus hebben ontvangen. En dat betekent dat wij een lichaam ontvangen in overeenstemming met deze laatste of tweede Adam, deze laatste mens. Ik moet zeggen dat in 1 Korinthe 15 weliswaar de apostel zich beperkt tot het lichaam. Het neemt niet weg dat de uitspraak, de fundamentele uitspraak over hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. Dat diezelfde uitspraak net zo goed van toepassing gebracht wordt in de Bijbel op wat meer of wat minder zienlijke aspecten van de gelovigen. Want het betekent ook dat de hoedanigheden van Christus, en dat betreft niet alleen zijn lichaam uiteraard, maar dat de hoedanigheden en kenmerken van Christus ook inderdaad onze hoedanigheden en kenmerken zijn, dan wel zouden zijn. En het laatste betekent dat het de bedoeling is dat het zo is, hè? Dat weet je toch, zouden zijn. Dat was de bedoeling. Want wij zouden alleen, niet alleen zo'nzelfde lichaam ontvangen, maar wij zouden ook dezelfde gezindheid hebben, onze levens zouden gelijksoortige vrucht dragen, enzovoorts. Dat is de gedachte. En voor degenen die nog steeds het idee hebben dat we allemaal precies één eruit zien straks na de opname van de gemeente. Sommigen hopen dat, want dan worden ze niet meer herkend, weet je wel. Allemaal hetzelfde masker op, moet ik u zeggen. Dat aangezien dat bij de natuurlijke mens ook niet zo is, is het bij de geestelijke of bij de hemelse mens uiteraard ook niet zo. Want ik herken u over het algemeen vrij goed. Dat wil niet zeggen dat ik meteen uw naam ook weet, want daar ben ik inderdaad verschrikkelijk in. Waarvoor excuus. Maar niettemin, wij zijn allemaal verschillend, van uiterlijk in elk geval. Enzovoorts, in dat verschil van uiterlijk zal ongetwijfeld ook zo zijn. Er ook nog zijn straks in de hemel wanneer we inderdaad dat geestelijke lichaam of dat hemelse lichaam zullen hebben ontvangen. Maar het gaat er niet om, het gaat niet om de details hier in deze gedachtegang, maar het gaat om de algemene grote lijn. Vanavond hou ik me alleen bezig met een korte inleiding tot ons onderwerp. Dus ik ga niet op de details in. Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u ze mij alsnog stellen. Misschien gaan we er dan van de week nog wat uitgebreider op in. Dus dat komt er wel. Maar ik wil u eerst gewoon een paar dingen voorhouden uit de schrift, de Bijbelse waarheid in het algemeen. Want waar we mee te maken hebben, dat heb ik eigenlijk nu al naar voren gebracht, is dat de schrift spreekt over niet alleen twee mensen, want u en ik weten dat er meer zijn dan alleen die eerste en alleen die laatste. Die eerste was de specifieke eerste en de laatste was de specifieke laatste. De een was Adam, de andere was Christus enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel het algemeen spreekt over de mensheid en de mensen. En dat is maar waar het om gaat. Zodat wij ons vervolgens afvragen waarom de schrift dan dat onderscheid maakt tussen de eerste en de laatste. Te meer daar Christus weliswaar de laatste mens genoemd wordt. Terwijl na hem nog heel wat mensen geboren zijn, zal ik maar zeggen. En hetzelfde geldt voor wedergeboren, ook daarna. Waarom heet hij dan toch de laatste mens? Want hij is kennelijk niet de laatste. Wel heel eenvoudig, omdat hij deze titel, als ik het zo mag zeggen, krijgt, omdat hij het hoofd is van een nieuwe en daarmee tweede en daarmee laatste mensheid. Dat woord mensheid kennen wij gewoon in de Bijbel niet, eenvoudig omdat dat ook gewoon mens heet. In het Nederlands eigenlijk ook, maar sommigen zijn slecht van begrip, dus hebben wij het woord mensheid uitgevonden. Maar het is maar onzin, het is gewoon mens. En ook in het enkelvoud. Als over mens, de mens gesproken wordt, ook in het Nederlands en ook buiten de Bijbel, ook door niet-religieuze mensen zullen we dan maar zeggen, dan wordt onder de mens heel dikwijls verstaan, ieder mens, de mensheid, wie het ook is en wie het ook betreft, de mens. Zie, dat kan. En wat er gezegd wordt is dat Christus de laatste of de tweede mens is, zo u wil, maar tegelijkertijd wordt gedacht aan de mensheid. Zodat de schrift onderscheid maakt tussen de eerste mens en de tweede mens, en dus de eerste mensheid en de tweede mensheid. Heid. Niet in het Fries bedoeld, maar het zou kunnen. Want de gedachte is dat de naam van Adam ook inderdaad gebruikt wordt ter aanduiding van wat wij dan de mensheid noemen. En de vertalers hebben daar dan ook, zijn er ook tegen opgelopen. En velen hebben dan ook sindsdien de indruk dat het woord Adam betekent mens. En zo wordt het ook dikwijls vertaald. Heel wat bijbelteksten komt de naam Adam voor en het wordt vertaald met mens. En ik zeg altijd, Adam betekent niet mens, Adam betekent rood. Nou ja, onder andere dan, maar het betekent rood. En verder is het te verwijzen naar de aardbodem. Adama, als het woord vrouwelijk zou zijn, was het ineens de aardbodem. Waaruit Adam overigens genomen werd, zodat de aardbodem fungeerde als, mater, peetmoeder, hoe heet zoiets, moei, nee, niet hè, dat is een tante geloof ik, nou goed. He, peetmoeder gewoon hè. De aarde fungeerde als peetmoeder voor Adam, hij werd geboren uit de aarde immers en hij kreeg de naam van zijn moeder mee, Adama was dat, en hij heet Adam. Maar Adam betekent gewoon rood. Dat niettemin de naam Adam in de Bijbel vele malen met mens vertaald wordt, is omdat de vertalers vaststellen dat de naam van de eerste mens tegelijkertijd fungeert als de naam of aanduiding van al zijn afstammelingen, al zijn soortgenoten, van allen dus die in Adam zijn. Zodat u en ik ook gewoon aangeduid worden met dezelfde naam Adam. Niet omdat we als persoon dezelfde zijn, want dat is uiteraard niet zo, maar wel omdat we in het algemeen hetzelfde leven in ons hebben en van dezelfde soort zijn, uiteraard, als deze eerste mens onder die naam. En daarom wordt de naam ook mede vererfd. En in onze cultuur is het in het algemeen nog steeds zo dat onze naam, en ik bedoel de familienaam, de achternaam, ook inderdaad vererft. Dat is het beginsel ervan, hè. Maar waar het om gaat is dat heel de mensheid, heel de natuurlijke mens, aangeduid wordt onder de naam Adam. Het is hetzelfde, het is Adam. En of je dat nou leuk vindt of niet, en hoe je die term ook beschouwt, het maakt niet uit, het is nou eenmaal zo. Je kunt zeggen, het is zo omdat heel de mensheid van Adam afstamt, tot je dienst, dat is natuurlijk zo. Je kunt ook zeggen, het is zo omdat heel alle mensen nou eenmaal dezelfde aard hebben als hun gemeenschappelijke voorvader. En in de praktijk betekent dat gewoon dat alle mensen dus sterfelijk zijn. Want zij zijn zondaren, daar staan we nog wel bij stil, denk ik, van de week, want dat is wat uitgebreid uiteengezet wordt, in dit verband ook, in Romeinen hoofdstuk 5. Dezelfde zondige natuur, enzovoorts. Maar aan de andere kant kent de schrift een andere mensheid. Want zoals Adam het hoofd is van de natuurlijke mens, een model staat voor de natuurlijke mens, en zoals Adam voortleeft, feitelijk, in al zijn afstammelingen, die dus ook zijn kwalige erfd hebben, zo vinden we aan de andere zijde de laatste Adam, de nieuwe mens, die inderdaad het hoofd is, inderdaad, van een mensheid, om zo te zeggen, die bestaat uit diegene die zijn leven en alles wat daarbij hoort ontvangen hebben. Of, maar ik aarzel het op te zoeken, niet omdat ik lui geworden ben, maar gewoon omdat ik dat nog even voor me uitschuif. Want, zegt de schrift, gelijk zij alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Nou, dat was eigenlijk mijn bedoeling te citeren uit Romeinen 5. Benaderd en zin natuurlijk toch uit 1 Korinthe 15, vers 22 was het. Dus dat is erg dicht in de buurt. Ik doe het eigenlijk onbewust. Maar zo is het nou eenmaal. Gelijk als zij allen in Adam sterven, zo zullen ook alle in Christus levend gemaakt worden. Er zijn mensen die begrijpen zo'n term niet, lezen eroverheen, mede omdat hen de gedachte ontgaan is dat inderdaad de schrift twee soorten mensen tegenover elkaar zet. De eerste en de laatste namelijk. De zondige, natuurlijke, sterfelijke mens tegenover de rechtvaardige, geestelijke, onsterfelijke mens die immers eeuwig leven heeft ontvangen. De wedergeboren mens namelijk. Ze staan tegenover elkaar en men zou dat moeten beseffen. De vraag is, bij welk van de categorieën horen wij? Toch? Als men die waarheid niet kent, overigens, en men leest oppervlakkig, en bij voorkeur bevooroordeeld, dan leest men gelijk alle in Adam sterven. Dat is waar, want alle sterven. Dat het in Adam is, dat speelt dan even geen rol, maar het is zo, alle mensen sterven. Zo zullen alle in Christus levend gemaakt worden, dan zegt men geweldig, alle mensen zullen eenmaal in Christus levend gemaakt worden. Want dat leest men dan. Zo van, er is een mensheid, en heel die mensheid sterft in Adam. Dat het slechts de eerste mensheid is, dat wordt gepasseerd. Het is een beperking. En heel die mensheid die nou eenmaal in Adam sterft, zal in Christus levend gemaakt worden. U merkt, als je hem zo leest, dan worden punt 1 alle mensen behouden. Punt 2, er is maar één soort mensen. En de tegenstelling tussen eerste en laatste is volstrekt verdwenen. En dan zit je toch met een probleem, omdat beide gedachten volstrekt onbijbels zijn, uiteraard. Wat in dit vers gewoon gezegd wordt, maar je moet gewoon van goede willen zijn om een vers te begrijpen, vooral in zijn context. Wat in zo'n vers gewoon gezegd wordt, dat allen in Adam sterven, dat betekent allen zijn in Adam en op die grond sterven zij. En dat is ook wat op een andere plaats, met name Romeinen 5 vanaf vers 12, uitgebreid uiteengezet wordt. Maar het punt is dat mensen die in Christus zijn niet sterven, want wie in Adam is, sterft omdat hij deel heeft aan het leven van Adam, de oude mens. Maar allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. Als er iemand heel erg wakker is, dan zegt hij misschien, hoe kan dat nou, want je moet toch eerst levend gemaakt zijn, anders kun je niet in Christus zijn. Dat zal vermoedelijk de tegenwerping zijn. Maar mijn commentaar daarop is weer, laat het vers staan waar het staat. Het gaat niet over wedergeboorte als zodanig, maar het gaat over de lichamelijke opstanding. Dit hele hoofdstuk. Ik wil niet zeggen over niks anders, maar dit is het onderwerp, de lichamelijke opstanding. En de gedachte is dat de mens die in Adam is, en omdat hij in Adam is, inderdaad sterft. Maar de mens die in Christus is, dat bent u als u een gelovige bent, en ik. Die mens die in Christus is, zal omdat hij in Christus is, levend gemaakt worden. En zoals men in Adam lichamelijk sterft, zal men in Christus lichamelijk levend gemaakt worden. Daar gaat het hoofdstuk over. En dat is dus de gedachte. Een grote verschil tussen Adam en Christus en de adamitische mensheid aan de ene kant en de christelijke mensheid aan de andere kant is dat de adamitische mensheid weliswaar sterft, maar dat de christelijke mensheid, de mens die deel heeft aan het leven van Christus dus, die zal lichamelijk levend gemaakt worden. Hebben jullie? Want nou wordt het nog een stap ingewikkelder natuurlijk. Want dat betekent, ook in de samenhang van zo'n vers, dat iemand die sterft, sterft omdat hij in Adam is. Iemand die opgewekt wordt, lichamelijk, wordt opgewekt omdat hij in Christus is. Maar hij kan niet opgewekt worden als hij eerst niet gestorven is. Met andere woorden, die eerste en die tweede mens, dat zijn begrippen die, hoe moet ik het netjes zeggen? Die elkaar overlappen of die in elkaar grijpen. Dan zeg ik het niet goed, maar dan zal ik het anders zeggen. Het punt is dat wij van nature behoren tot die eerste categorie, de eerste mens. Door wedergeboorte maken we deel uit van de tweede, maar zolang wij nog in het vlees zijn en niet gestorven zijn, ook nog van die eerste. Met andere woorden, wij als gelovigen, zoals we hier bij elkaar zijn, wij maken deel uit van beide. Naar het vlees hebben we deel aan Adam en zijn we sterfelijk en bovendien zondaren. Maar naar de geest, naar de nieuwe mens dus, voor zover Christus in ons woont, maken we deel uit van die nieuwe mens en zijn wij inderdaad onsterfelijk. Dat klopt ook, want we hebben eeuwig leven ontvangen. Het zijn twee begrippen die weliswaar naast elkaar staan, wat dat betreft kun je niet zeggen het grijpt in elkaar. Maar waar die begrippen worden toegepast, grijpt het wel degelijk in elkaar, want wij horen feitelijk nog tot beide categorieën. Tot zowel de eerste als de tweede mens. En de bedoeling is, dan zegt u, nou dat is erg ingewikkeld, dat is lastig. Dan zeg ik, ja, het wordt heel wat eenvoudiger als wij gewoon in de praktijk doen wat de apostel zegt. Begrijp je me goed, het wordt niet echt eenvoudig, maar het wordt minder ingewikkeld. Wanneer wij doen wat de apostel zegt, hij zegt, nou dan leg je toch gewoon die oude mens af en dan doe je de nieuwe mens aan. Dat gij zult afleggen aangaande de oude mens en zijn wandeling, de vorige wandeling, de oude wandeling, en zult aandoen de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Waar dat staat, weet ik zo gauw niet, maar we komen hem van de week nog wel tegen, denk ik. Zie je? Dat wil zeggen, wij zouden ons richten op die nieuwe mens. We zouden beleven uit het bewustzijn dat we bij de tweede categorie horen. Bij die nieuwe mens, de geestelijke mens, bij Christus. Hoewel wij natuurlijk weten dat we van nature nog eenmaal horen. Nog steeds tot die oude mens. Totdat wij, hetzij zullen sterven, hetzij veranderd zullen worden. Zoals dat in dit hoofdstuk uiteengezet wordt. Beide dingen namelijk. De mogelijkheid dat we lichamelijk sterven. Maar dan volgt daarop dat wij in Christus levend gemaakt zullen worden. Maar dan zeg ik erbij, als je niet eerst in Christus bent voordat je sterft, zul je ook niet in Christus levend gemaakt worden. Hooguit door Christus, maar dat is niet hetzelfde. Heb je dat? Als je in Christus levend gemaakt wordt, wil zeggen dat je levend gemaakt wordt, ook vanwege je verbondenheid met. Is dat een ex-Jehovah's getuige al in de zaal of niet? Nog niet, dan kan ik het nou nog zeggen. Vanwege uw verbondenheid met Christus. Nee, ex-Jehovah's getuigen die protesteren altijd tegen de vertaling van in Christus met iets als vanwege uw nauwe verbondenheid. Ik weet niet hoe het precies staat, want ik lees het ook niet. Maar vanwege uw nauwe verbondenheid met of zoiets. Maar eigenlijk is het wel wat de term zegt. In Christus wil zeggen, in Christus zijn wil zeggen, met hem onlosmakelijk verbonden zijn. Alleen als je het zo vertaalt, vertaal je het zwakker dan het in de grondtekst staat. En daar zit het probleem natuurlijk, ongetwijfeld. Maar wij zullen in Christus levend gemaakt worden. Dat betekent, wij worden levend gemaakt omdat we deel hebben aan het leven van Christus. Door Christus levend gemaakt worden, ja, dat is door de rechter ter verantwoording geroepen worden. Op de jongste dag in elk geval. Dat is dus niet hetzelfde. Houd het uit elkaar. En wat dit vers zegt is niet, gelijk ze alle door Adam sterven, zullen ze ook door Christus levend gemaakt worden. Want zo wordt het dus wel eens gelezen. Maar het staat gelijk ze alle in Adam sterven. Namelijk omdat zij de adamitische natuur hebben, zo zullen alle in Christus levend gemaakt worden, omdat ze de christelijke natuur, de natuur van die nieuwe mens hebben. En aangezien men dat nieuwe leven, dat leven van Christus, slechts ontvangt op grond van wedergeboorte, betekent het dus dat de mens tot geloof zou moeten komen terwijl hij nog in dit leven is, om daardoor inderdaad deel te krijgen aan Christus, aan zijn zegeningen, aan deze nieuwe mens, en daarmee de garantie te krijgen om ook inderdaad een nieuw, onvergankelijk lichaam te ontvangen en zelfs een hemels lichaam te ontvangen in de toekomst. Dat is wat dit hoofdstuk zegt. Het belang van die vergelijking tussen eerste en laatste mens is veel groter dan dat het alleen zou betrekking hebben op het verkrijgen van een eeuwig lichaam of iets dergelijks. Ik weet niet of het nou zo verstandig is om meteen aan het begin van zo'n week dit soort dingen te vertellen. Maar misschien is het toch wel goed om er eens op te wijzen dat als de Bijbel spreekt over hoe wij behouden worden, dan ziet dat er gewoon heel anders uit. Dan klinkt dat heel anders dan wanneer wij, zeg je zoiets nou netjes, dan wanneer we naar de eeuw luisteren. Dan heb ik dat een keer gezegd en dat hoef je me niet, ik mag je me kwalijk nemen, maar laat me zeggen. Daar gaat het niet om. Ik bedoel gewoon te zeggen, dat als het evangelie gepredikt wordt, is het meestal een kwestie van, nou ja, je moet geloven in de Heer Jezus enzovoorts. Nou, heren, wordt dikwijls weggelaten, heb ik gemerkt. Voor zover ik het nog hoor, wordt het weggelaten. Je moet geloven dat Jezus voor je zonde gestorven is. Ik hoor het niet graag zo zeggen, want dan denk ik altijd dat ze het over iemand anders hebben dan over mijn eiland. Maar goed, dat zal aan mij liggen. Maar de gedachte is dan, de Heer Jezus is voor je zonde gestorven. En de volgende is dan nog aarzelender en daar moet je in geloven. Hoe dat moet, die vraag wordt dikwijls niet gesteld. Maar dat moet dan, daar moet je dan in geloven en dan komt het verder wel, dat is het dan, dan komt het verder wel goed. En toch moet ik u zeggen, zo steekt het niet in elkaar. Als je het kritisch beschouwt, en dat doen wij nu onder elkaar, hè, even. Als je het kritisch beschouwt, dan moet ik u zeggen, zo steekt dat niet in elkaar. Wij worden niet behouden omdat iemand voor ons stierf, als dat tenminste het einde van het verhaal zou zijn. Integendeel. Eerlijk, integendeel, als iemand voor ons gestorven is en dat is het einde van het verhaal, gaan wij daardoor verloren. Zelfs als wij niet verloren waren van tevoren. Hebben jullie, Bos, dat rijmt een beetje allemaal, begrijp ik? Dat scheelt jou weer een boel werk. Nou goed. He? Dus als iemand voor ons gestorven is, dat het echt zo is, dan betekent dat wij daardoor ook sterven en dus verloren zijn. De Bijbel zegt het dus ook anders. Zo staat het ook niet in de schrift. Wat de schrift zegt is dat hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat is een halve bladzijde in mijn Bijbel voordat de vergelijking gemaakt wordt tussen de eerste en de laatste Adam, namelijk in Romeinen 5. Een halve bladzijde voor staat dat. Hij is overgeleverd om onze zonden, maar daar ga ik nou niet verder op in, en daarna opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, want ik denk, ik heb het nooit uitgetest, maar ik denk dat een kind kan begrijpen dat wij behouden worden, niet doordat iemand voor ons stierf, maar doordat iemand voor ons uit de dood opstond, namelijk nieuw leven tot stand bracht. Ander leven wel te verstaan. Want om het in één zin min of meer goed te vertellen, dat wij behouden zijn of worden, of hoe dat maar heet, is gewoon omdat wij op een of andere wijze delen hebben gekregen aan andersoortig leven dan dat van Adam. Of iets concreter, het is omdat God in de eerste plaats een nieuwe mensheid, eventueel, geschapen heeft in Christus. Het is immers een nieuwe schepping, dus kun je rustig zeggen, geschapen heeft. Waarna ik vaststel, God heeft een nieuwe mens geschapen in Christus, maar God heeft Christus zelf tot nieuwe mens gesteld. Dan krijg je een theologische discussie of Christus dan een schepping is of niet. Er zijn kerkscheuringen over geweest, jongens, boeken over geschreven, maar laat maar zitten. Je moet die dingen gewoon willen begrijpen en anders begrijp je ze toch niet. God heeft een nieuwe schepping gemaakt in plaats van een oude, een nieuwe mens gemaakt, geschapen dus. In plaats van de oude, die nieuwe mens is Christus. En zoals het leven van de oude mens beschikbaar was en voor en terecht komt bij iedereen die het leven van Adam heeft, zo is het leven van die nieuwe mens beschikbaar voor een ieder die tot die nieuwe mens komt. Het verhaal loopt daar niet helemaal gelijk op, want ik moet u zeggen, wij zijn geboren zonder dat wij dat konden kiezen, maar wij worden wedergeboren op grond van onze keuze. Sommigen zeggen, nou dan is het toch niet helemaal eerlijk. Dan zeg ik, nou het is wel eerlijk, want ik heb nog nooit iemand gehoord die uit de grond van zijn hart blij was met het leven wat hij had ontvangen van zijn ouders. Als iemand van u daar blij om is, laat hij het me dan straks komen vertellen, hij is de eerste. Dan. We geven geen bonnetjes, geen zegeltjes, geen bonussen, nee. Maar ik heb nog nooit iemand gehoord die daar positief over was en zegt blij, dat hij blij is dat hij het leven van zijn ouders heeft ontvangen. De meeste mensen praten over dat ze in het leven geschopt of in de wereld geschopt zijn. Daarna stellen ze zich een leven lang vragen over wat ze er nou eigenlijk mee moeten. En een groot percentage is uiteindelijk blij uit te mogen stappen. U weet wel, dat lied van die draaimolen is als het leven, maar hoe kom ik uit het ding? He, toch? Nou ja, vraag het maar eens aan de wegen. Maar goed. Begrijp u wel, maar als we dan kritiek hebben op, want wij hebben daar niet om gevraagd, om dat leven, dus laat ook niemand eisen aan ons stellen, dan wil ik u zeggen, nou wat die nieuwe mensen hebben betreft, daar kun je gewoon om vragen. Daar kun je zelf voor kiezen. En kun je opnieuw geboren worden en nou op eigen verzoek. En daardoor deel krijgen aan dat leven van die nieuwe mens. Dat is onvergankelijk leven inderdaad. En wat ons betreft zelfs een hemelsleven. Ik bedoel dus voor zover het onze bedeling betreft en over andere dingen praat ik dan bij deze gelegenheid niet. Wel, waar het nu om gaat is dus dat wij behouden worden, verlost worden van de heerschappij van de dood en de heerschappij van de zonde en al wat daarmee samenhangt. Doordat wij deel krijgen aan een ander leven, een andere schepping, aan een ander mens, namelijk gewoon aan Christus, de opgewekte. Want begrijp je me goed? Je kunt natuurlijk uit de schrift aantonen dat Christus de laatste Adam is en dat hij de nieuwe mens is. Maar wellicht staan we daar nog wel even bij stil in deze dagen. Hij is dat pas sinds zijn opstanding uit de dood, niet eerder. En dat is nou precies waar het om gaat. Hij stond op uit de dood, dan wel hij werd opgewekt uit de dood als de eersteling, degene die ontslapen zijn. Daarmee ook als de eersteling en zelfs eerstgeborene van een nieuwe schepping. En hij kwam dus terecht in een positie als die van Adam. Maar de positie van Adam was die van een eerstgeborene of eersteling in een oude wereld. En eigenlijk moet ik zelfs zeggen in een zondige wereld. In de hoop daar niet al te veel problemen mee op te roepen, maar dat is nu eenmaal zo. En Christus werd de eersteling van een nieuwe schepping, een nieuwe wereld, waarin inderdaad geen zonde meer is, laat staan, zou heersen. En die overstap van Adam naar Christus, en dus die overstap van een oude schepping naar een nieuwe schepping, dat is bepalend voor onze zaligheid. Bovendien is heel gemakkelijk, dus het begrip verlorenheid, zoals het in de Bijbel voorkomt, dan nazoekt en je afvraagt wat het betekent, dan moet je tot de conclusie komen dat iemand is verloren omdat hij sterfelijk is. Dat is alles. En iemand is verloren in elk geval als hij gestorven is. Dat staat hier trouwens ook, want er staat in vers 18 van 1 Korinthe 15... Als Christus niet is opgewekt, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dat is een hele sterke. Er staat zelfs, ze mogen dan gelovigen geweest zijn. Ze mogen dan het leven van Christus hebben ontvangen. Maar als Christus niet is opgewekt, dan zijn ook deze mensen, gelovig of wedergeboren of niet, zijn verloren. Toen zei iemand, nou, maar dan kunnen ze niet wedergeboren zijn. Nee, dat weet ik wel, maar daarom zeg ik of niet. Want daar gaat het nou niet om. De apostel gaat er gewoon niet verder op in. Hij zegt, als Christus niet is opgewekt, dan is niemand ooit behouden. Men is gestorven, er is geen opstanding, is de gedachte dan in deze verse. Wel, nu als er geen opstanding uit de dood is, dan zijn allen die eenmaal zijn overleden, definitief weg, verloren. Zie? Zodat het tegenovergestelde daarvan, namelijk behoudenis, berust in de eerste plaats op de opstanding van Christus. En in de tweede plaats, onze behoudenis berust op het feit dat wij deel hebben gekregen aan dat leven van Christus. En dus deel hebben gekregen aan dat leven van deze nieuwe mens. Of, nog anders gezegd, onze zaligheid berust op het feit dat wij behoren tot deze nieuwe mensheid. Dat is waar het om gaat. Er zijn twee categorieën. De een is verloren, de ander is behouden. En moeilijker is het niet. En door te komen tot de Heer Jezus Christus in geloof, door zich aan hem te onderwerpen, zal ik maar zeggen, krijgt men deel aan zijn leven. En is men behouden. Natuurlijk is dat een betrekkelijk korte versie van het verhaal, maar het is hem wel. En voor degenen die 1 Korinthe 15 als hoofdstuk kennen, zullen deze dingen zonder meer duidelijk zijn. Want het hele hoofdstuk spreekt over niks anders dan het evangelie. Zo begint het hoofdstuk immers. Ik maak u bekend, het evangelie, dat weliswaar Christus gestorven is voor onze zonden na de schriften. En dat hij weliswaar is begraven, maar dat is opgewekt ten derde dagen na de schriften. En die opstanding van Christus, dat is de basis voor heel het hoofdstuk. Het is dus de basis voor heel het evangelie. En het is ook de basis voor de gedachte dat wij als gelovigen ooit in de toekomst een ander, namelijk geestelijk of zelfs hemels lichaam zullen ontvangen en lichaam deel uitmakend van een nieuwe schepping in plaats van de oude. Dat is maar waar het om gaat. Twee categorieën. Dat is een belangrijke waarheid, want hij speelt namelijk al een rol op de eerste bladzijde van de Bijbel. En daar had ik eigenlijk willen beginnen vanavond, maar ja. Genesis, broeder, die maakt me helemaal inderdaad. Genesis, hè. 1 Mozes. In jouw kijk denk ik altijd, ik moet het anders zeggen, maar 1 Mozes 1 heet zoiets, geloof ik, hè. Het eerste boek van Mozes. Genesis. Het is nauwelijks van Mozes, denk ik, maar vooruit. Een beetje wel, jazeker. Maar goed, Genesis. Hoofdstuk 1. Over het werk van die 7 dagen praat ik nou niet, hè. Andere keer weer. Maar in verband met de 6e dag staat dan in vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken. Dan zijn er meteen die zeggen, dit is verkeerd vertaald. Want die hebben thuis zo'n boekje over hoe leer ik Hebreeuws in 3 delen voor beginners. En zo, hè. En dan hebben ze net leren onderscheiden enkelvoud en meervoud. Dan zijn ze verder dan ik, denk ik dan maar voor het gemak. Zodat u niet met mij aankomt komen met dat soort zaken. Want, zegt men, er staat, laat ons mensen maken. En er staat niet mensen, maar er staat gewoon mens, enkelvoud. Sterker nog, er staat gewoon Adam. En aangezien Adam staat, kan het heel goed vertaald worden met mensen. Beter dan met mens, enkelvoud trouwens, lijkt het. Want de naam Adam wordt op vele plaatsen in de Bijbel gebruikt als naam of aanduiding van de hele mensheid. Maar het woord mensheid was zeker in 16 zoveel, toen de Statenvertaling gemaakt werd, nog niet bekend. Dus ze moesten het gewoon met het woord mens doen en men heeft het voor de gelegenheid dan het meervoud gezet. Dat is wat het is. Nou, er staat dus inderdaad niet laat ons mensen maken. Dat is de vertaling, die is niet ten onrechte overigens dus, hè. Maar er staat, laat ons Adam maken, dan doe je het eerlijker. Hè? Laat ons Adam maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En daarna komt het meervoud. En dat zij eerschappij hebben over de vissen, de zeeën, over het gevogelte, de hemels, over al het veen, over al het hele aarde, over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Dat is vaak zo met kruipend gedierte, denk ik altijd als ik het lees, dat het op de aarde kruipt. Maar vooruit maar weer. Waarom zou dat er nou zo staan, hè? Ik wil alleen zeggen dat het zo erg dicht bij de aarde is. Kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Er staat dubbel dus, enzovoort. Hè? Maar daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat is, laat ons mens maken. Mens. Het is een woord in het enkelvoud, maar sommigen zijn bij het woord hiervoor al de draad kwijtgeraakt. Want er staat een woord in het meer, er staat ons. Dat is eerste persoon meervoud. Toch of niet? Heet dat? Meervoud in elk geval, hè? Wanhopig keek hij de zaal rond, of misschien een schoolmeester in de zaal. Ik vraag het straks van Dirk Esselink, dan weet ik het weer. Onze eerste persoon meervoud. Goed, laat ons, en sommigen zijn daar al in de war, want die moeten zo nodig een vooroordelen aan bepaalde bijbelteksten ophangen. Dat is nu eenmaal zo. En men vindt deze en zegt, hé, God is meervoud. Laat ons... God, enkelvoud, zeide, laat ons meervoud, dus God is meervoud. En waarmee dan de drie-eenheid, ik weet nog steeds niet wat het is, nee. Waarmee dan de drie-eenheid van de Godheid bewezen zou zijn. En als men daarna bij het woordje mens komt, is men de draad helemaal kwijt. Is het nou enkelvoud of meervoud? Nou, God is maar één God, want dat staat in elk geval ergens anders een paar keer in mijn Bijbel. He? En hij maakte mens, en hij maakte inderdaad één mens. Die dan weer zelf de andere mensen maakte. Nee, dat van die huisdieren, dat was de variant, broeder. Dat is straks, hè. Maar daar gaat het nou niet over. Dus inderdaad, God maakte die ene mens, die inderdaad ook Adam heette. En voor zover er inderdaad in het meervoud staat, dat zij heerschappij hebben over de vissen, de zeeën, over het gevogelte des hemels, is dat natuurlijk omdat weliswaar God die ene mens, enkelvoud Adam, zou scheppen. Maar daarbij zou het niet blijven. Dat wil zeggen, wat God betreft wel, maar wat Adam betreft niet. En dat staat er ook gewoon achter. Want er staat daarna dat God één mens maakte en tot de mens zei, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Die mogelijkheid was dus ook gegeven. En het punt is dus ook gewoon dat de mensen die later, sindsdien, de aarde bevolkt hebben, gewoon voortkomen uit Adam en niet beschouwd kunnen worden als individuele schepselen Gods. Zij zijn schepselen Gods, maar in Adam. Maar niet individueel, maar wel als soort. Dat is waar het om gaat. Hè. Moeilijker is het toch niet, hè? Goed. Dus de uitspraak, laat ons mens maken, is een uitspraak waarvan wij zeggen, nou, dat gaat natuurlijk over die mens die daarna in de volgende verse verschijnt. En zijn naam staat er trouwens ook, laat ons Adam maken. Laat ons Adam, want dat staat er, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat God spreekt over zichzelf in het meervoud als ons, daar ga ik niet verder op in, sinds ik dat nagevraagd heb aan de koningin. Hey. Sindsdien doen wij dat niet meer. Nou, dat is een ander onderwerp, hè? Dus God zegt, laat ons mens Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Het is een schriftplaats die men graag citeert. Die men, ik bedoel de mens, die men graag citeert omdat de gedachte aan in zich zelf verheffend is voor de mens. De mens is immers naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis geschapen. Merkwaardig is dat de mens die deze dingen zo citeert en daar zo trots op is, gewoon toch niet kan vertellen hoe God er dan uitziet. Wat toch erg makkelijk zou moeten zijn, wanneer men tenminste over een spiegel beschikt. Hebben jullie? Ik bedoel het heel eenvoudig. Als de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, als dat zo is, we zetten nu even een vraagteken, als dat zo is, waarom kent de mens God dan niet? En zeg niet dat ik het nou alleen heb over ongelovigen. Ik heb het juist over gelovigen, want dat zijn degenen die daarover nadenken dan nog. En dan zeggen dan moeten invullen hoe dat het eruit. In welk opzicht dan? Hè? In welk opzicht dan is de mens naar Gods beeld geschapen? Op welke manier lijkt u bijvoorbeeld nou op God? Dus dat weet u ook niet, begrijp ik nou. In welk opzicht? Ik zou het niet weten. Ik heb wel eens horen vertellen. Nou, God is drie-enig. Toen heb ik dat opgezocht in mijn Bijbel. Maar daar ben ik nog niet mee klaar. Want dat heb ik nog niet gevonden. Want dat is, de mens is ook drie-enig. Dan denk ik, nou, dat is ook maar een recente uitvinding over een drie-enige mens. En berust trouwens ook op een misverstand. Maar goed. Hè? Maar als dat nou alles is. Hè? Naar Gods beeld en door ons. Naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Kijk. Toen God mens werd. En God zelf kwam in het beeld van een mens. En in de gelijkenis van een mens. Een dienstknecht. Filippenzen 2. Toen dat gebeurde, kreeg hij een gedaante zoals u en ik. U weet wel, één die je fotograferen kunt. Die kun je uittekenen of wat dan ook maar. Hoe dat er dan precies uitzag, weten we niet. Maar een opvallende verschijning schijnt de Heer Jezus dan toch in elk geval niet geweest te zijn. Een mens, zoals u en ik. Als God de gelijkenis van een mens aanneemt, dan verschijnt daar in ieder geval de gedaante van de Heer Jezus. En dus ook het lichaam van Jezus van Nazareth. Die uitgelachen werd toen hij zei, of althans liet doorschemeren, dat hij eigenlijk de Zoon van God was. Toch? En andersom, hoe weten wij hoe de gedaante van God is als de mens geschapen is naar het beeld Gods? Dan zou God eruit zien als wij nu. Precies dezelfde gronden. En dan kun je niet eens meer spreken over de menswording van de Heer Jezus Christus. Want als de mens gelijk is aan de gedaante Gods en de gelijkenis Gods, dan verandert er dus niks als God de gelijkenis en de gedaante van de mens aanneemt. Toch? Nou ja, anders leg ik u dat morgenmiddag wel eens uit. Hoe dat zit, hè? Dat gaat namelijk niet. Maar hoezo dan is de mens beelddrager Gods en is je geschapen in de gelijkenis Gods? Nou, het antwoord is heel eenvoudig. Het punt is namelijk dat de uitspraak hier van God in vers 26, laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, dat die uitspraak uiteindelijk, maar tegelijkertijd voor het eerst, pas vervuld werd in de opstanding van Christus. Toen daar een mens verscheen, uit het graf wel te verstaan, toen daar een mens verscheen in de gelijkenis Gods. Hetgeen impliceert een heleboel, maar ik kan het wat snel zeggen, omdat ik denk dat de meesten van u dat niet voor het eerst horen. Hetgeen impliceert in de eerste plaats dat de natuurlijke mens niet Gods beeld en Gods gelijkenis is. En dat lost een heleboel problemen in elk geval op. Al is het voor de meesten zo'n grote teleurstelling dat men voor de problemen al zodanig verder geen oog meer heeft. Maar het is nou eenmaal zo. Adam was dus niet beelddrager Gods. En u en ik zijn dat van nature ook niet. Dat is het eerste. En punt twee. Als de mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis pas verschijnt bij zijn opstanding uit de dood, betekent het tegelijkertijd dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde als mens dus niet leefde als God in Israël, laat staan Frankrijk, maar dat hij op aarde leefde niet als God, maar als mens. En ik schaam altijd om het zo te zeggen, want ja, dat staat toch gewoon in uw Bijbel ook, dat hij mens werd. En er staat toch ook feitelijk dat hij zijn godheid aflegde. Ik heb het trouwens in diverse liederen ooit gezongen, dus ik snap niet waarom men boos wordt op mij als ik het ooit vertel, want in heel wat klassieke liederen staat dat gewoon, meestal gezongen rond kerstfeesten. Hij legde zijn godheid af en werd mens. Toen had je nog niet mens in de gelijkenis gods. Toen kwam hij in de gedaante van een mens en in de gedaante van een dienstknecht. Filippenzen 2. Ik noem de bekende versen maar voor het gemak, hè. Maar pas bij zijn opstanding uit de dood verscheen daar de eerste mens die beelddrager gods was. En daarmee was hij meteen de tweede, de laatste, de definitieve. Want hij, Christus de opgewekte, hij was degene over wie God sprak toen hij zei in Genesis 1 vers 26. Laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat werd niet vervuld in de schepping van Adam, de eerste bedoel ik dus. Het was een fase onderweg daarnaartoe uiteraard. Voor het geval je dan vraagt, maar waarom staat het dan hier? 4000 jaar zal ik maar zeggen voor de opstanding van Christus. Wel omdat de weg naar die nieuwe mens, naar die mens als beelddrager gods, hier inderdaad begint. En begint bij Adam, deze eerste namelijk. En u weet hoe het gaat, Genesis, trouwens heel het Oude Testament houdt het netjes bij. Het telt zelfs min of meer mee. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, enzovoort. Het hele rijtje zo langs, tot aan nummer 74. 75 geloof ik het. Nou, dan weet ik het niet meer. Maar in ieder geval, tot aan Jezus gezegd Christus in Matthäus 1. En daar verscheen eindelijk degene op wie wij wachten sinds Genesis 1. En daar houden meteen alle Bijbelse geslachtsregisters op. Uiteraard. Want dat is precies waar het om gaat. Die eerste moest de laatste brengen uiteindelijk. En sinds dat gebeurd is, kan je die lijn verder vergeten. Het is gebeurd, het is gerealiseerd, daarmee uit. En als dat niet zo is, alleen ik spijt me dat ik het nou van de negatieve kant benader, met als dat niet zo is. Maar als dat niet zo is, dan hebben al die uitspraken in het Nieuwe Testament geen enkele betekenis als er staat dat Christus is beelddrager Gods. Hij is het beeld Gods, staat er. Want dan zouden wij zeggen, nou, hoezo? Hoezo beeld Gods ben ik ook? Is mijn buurman ook, want dat is niet eens een gelovige. Want de mens is beelddrager Gods. Weten we toch, zijn we mee grootgebracht wellicht met die gedachte. En te goede trouw, daar gaat het nou niet om. Maar als we dan lezen over Christus als beelddrager Gods, betekent het voor ons helemaal niets, want het is iedereen. En dan betekent het zelfs dat toen hij zijn godheid aflegde en mens werd, werd hij beelddrager Gods, want de mens is beelddrager Gods. Heb je die? Of was ik nou te snel? Het is ook onzin wat ik vertel natuurlijk, hè? God legt zijn godheid af en wordt mens, maar aangezien mens beelddrager Gods is, verandert het dus niks. En betekent de menswording van Christus dus ook niks. Want elk mens is beelddrager Gods. Begrijp u? En als dus staat in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk, dan betekent dat alleen wat. Als dat niet woont, is die volheid der godheid in de natuurlijke mens. Zie? Nou, en zo zijn er nog wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Ik denk dat ze van de week nog wel even systematisch op een rijtje zet. Maar dat is maar waar het om gaat, hè. De gedachte blijft dat God op voorhand weliswaar spreekt, schijnbaar, maar dat is ons misverstand, schijnbaar over de oude mens, maar God spreekt op voorhand blijkbaar over de nieuwe mens, die tot stand komt via en uit de oude. En dat geldt niet alleen voor de Heer Jezus, maar dat geldt zelfs voor u individueel als u een gelovige bent. Want als u niet eerst die oude mens was geweest, was u ook nooit een nieuwe mens geworden. Zodat u achteraf ook als gelovige het bijzonder toch blij moet zijn met dat u in de wereld ingeschopt bent, zal ik maar zeggen, ongevraagd. Want geeft u de gelegenheid, op grond van die geboorte die u niet gekozen had, geeft u de gelegenheid om wedergeboren te worden en daardoor deel te krijgen aan die mensheid die inderdaad beelddrager Gods is. En nog een hele stap verder, maar dat wordt dan wel het eind van de week, vrees ik. De oproep om het leven van Christus te leven. De oproep om de nieuwe mens aan te doen, die beelddrager Gods is, is natuurlijk volstrekte onzin als wij van nature, door onze geboorte, dat leven hebben ontvangen. Want dan is er geen ander leven om te leven. Dan is er ook die keus niet. Begrijp je wel? Kortom, die mensheid als beelddrager Gods, dat is niet de oude mensheid, maar het is de nieuwe mensheid. En Paulus doet er niet zo lang over om het te vertellen. Ik moet er wat langer over doen, omdat er zoveel, laat ik maar zeggen, theologische of kerkelijke vooroordelen over deze dingen bestaan. Paulus had het wat makkelijker. En Paulus zegt gewoon achter elkaar, hij zegt, kijk, de zonde is in de wereld gekomen door één mens. En daardoor ook de dood. Daardoor is hij gestorven, staat erbij, Genesis. En aangezien sindsdien alle mensen tot aan heden gestorven zijn, moeten wij concluderen dat alle mensen dus dezelfde zonde van Adam in zich hebben. En dus die hele mensheid ligt onder de vloek en is verloren. Romeinen 5 vanaf vers 12. Toch? En daarna zegt Paulus, maar ja, Adam is een voorbeeld type, typos in het Grieks. Adam is een voorbeeld van degene die komen zal. Want, zegt hij, gelijk, maar dan citeer ik 1 Korinthe 15, ik hoop niet dat u me dat nu kwalijk neemt. Gelijk ze alle in Adam sterven, zullen ze alle in Christus levend gemaakt worden. Let op de overeenkomst, maar tegelijkertijd op de tegenstelling. En in Romeinen 5 formuleert hij het iets ingewikkelder, maar hij doet het wel 7 keer. Dus er wordt het toch weer eenvoudiger van. Hij zegt, Adam is een beeld van degene die komen zou. Niet, Adam is een beeld van degene die gekomen is. Ken u nog Nederlands? Hallo, kent u nog Nederlands? Niet Adam is een beeld van degene die inmiddels gekomen is. Dat is wel zo, maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt, hij is een voorbeeld van degene die komen zou. Heb je het verschil? Dat zou wil zeggen dat van tevoren vast stond dat het zou gebeuren. En dat betekent dat de uitspraken over Adam in werkelijkheid uitspraken zijn over Christus. Hij is een voorbeeld van degene die komen zou. En als God zegt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, dan verschijnt op die grond weliswaar de bekende Adam de eerste, maar hij is niet de vervulling van Gods wens en Gods wil. Integendeel, het zal nog even duren voordat uit die eerste Adam inderdaad de laatste zal voortkomen. En die laatste is dan inderdaad de vervulling van Gods wil. En het blijkt dan ook, maar dat laat ik een andere keer weer zien, dat deze uitspraak hier uit Genesis 1 over die mens die heerschappij zou hebben over de vissen en over het gevogelte en over het vee en over het kruipend gedier en al wat op aarde is enzovoort, dat deze uitspraak nog wel eens vaker in de Bijbel voorkomt, maar dan gewoon wordt toegepast op Christus. En ook op zodanige wijze dat geconcludeerd moet worden dat ook de uitspraak hier in Genesis 1 al spreekt over Christus. Dat is waar het toch gaat. En ik doel uiteraard op Psalm 8. Er zijn er nog wel meer, maar hoofdzakelijk dan Psalm 8. Waar naar deze verse verwezen wordt en waar de vraag gesteld wordt, nou zeg nou zelf eens, wie is die mens? Terwijl bovendien, voor degene die dat nog niet begrijpt, wij nog in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 2, een commentaar erop hebben, waar het niet vragend gesteld wordt, maar gewoon stellend. Er wordt gewoon gezegd, die mens uit Psalm 8, die over alles zou heersen, over het gedierte der zee en over de vissen en de vogels, die mens dus, niet alleen uit Psalm 8, maar ook uit Genesis 1, die mens is Christus. En een van de grote problemen in het algemeen in het omgang met de Bijbel, in de omgang met de Bijbel is dat wij veel te zeer geneigd zijn de dingen die we lezen toe te passen op de oude mens, terwijl ze in werkelijkheid op de nieuwe mens van toepassing zijn. Vandaag kreeg ik nog een vraag over, hoe zit het nou met die talenten uit Matthäus 25? Want wij moeten toch onze gaven, want men noemt dat gaven. Maar goed. Maar wij moeten toch onze talenten, hoe zeg je zoiets nou nog, zodat het echt duidelijk is. Wij moeten toch onze aanleg, dat wat in ons is, onze vermogens. Vermogen is het goede woord, hè? De PK's die erin zitten. He? Wij moeten toch onze vermogens tot ontwikkeling brengen, dat is een Bijbels gegeven. Nou, het korte antwoord is, mag dan een Bijbels gegeven zijn, het is in ieder geval door de duivel uitgevonden. Die zei, wat in je is moet je tot ontwikkeling brengen en dan komt het wel goed en dan zal God je wel belonen. Wat je kunt moet wat worden. Het ontwikkelen van datgene wat in aanleg aanwezig is, dat is het werk van de duivel. En voor degenen die vorig jaar hier ook waren en nog een paar jaar lang en dan bij wijze van spreken, hè, God schiep die eerste mens uit de stof der aardbodem en u en ik weten nu dus even wat er dus in aanleg aanwezig was in die mens, omdat hij uit de stof van de aardbodem genomen was, dat weet ik toch of niet? U weet wat in aanleg toen aanwezig was? Toen kwam de duivel, was er als een kippen bij, om wat in aanleg in de mens aanwezig was, te ontwikkelen. De mens wist het zelf nog niet dat het in aanleg aanwezig was. En soms denk ik, misschien heeft de slang wel uitgebreid gezegd, God wil dat dat wat in je is tot ontwikkeling komt. Surdezen is dat. Surdezen. Ontwikkeling is de oude wereld. Zie, maar het punt is gewoon dat zo'n gelijkenis van talent en pond, dus zal ik maar zeggen, zet ze nou maar even naast elkaar. Die gaan wel over iets gebruiken, ontwikkelen is geloof ik niet echt het goede woord, maar gaan wel over iets gebruiken en toepassen enzovoorts. Maar het wordt niet toegepast op een oude schepping, maar op een nieuwe. Wij zouden dat wat in ons is van nature niet tot ontwikkeling brengen. Wij zouden de gaven, namelijk de verantwoordelijkheden, want dat is wat echt is. Wij zouden de verantwoordelijkheden die wij hebben als kinderen gods en als dienstknechten van het Nieuwe Verbond, die zouden wij dragen. Dat wil zeggen, het werk wat wij zouden doen, zouden wij doen. Maar dat is niet hetzelfde als onze natuurlijke aanleg ontplooien en dat is dan God wel behagelijk. Helemaal niet. De boodschap aan een zondaar is toch niet dat als hij aanleg heeft voor wiskunde, dat hij dan maar hard wiskunde moet gaan zitten studeren. Dat is toch niet de Bijbelse boodschap? Toch? Nee, nou goed. Integendeel, er is maar één Bijbelse boodschap voor de oude mens, namelijk zijn vertrouwen te stellen op het woord van God. En dan ben ik weer terug in de Hof van Ede, want als u het mij vraagt, de woorden van de duivel, nee, het was een slang natuurlijk, maar de woorden van de duivel daar, dat waren toch woorden om wantrouwen te wekken aan het woord van God. Was toch, is het wel dat God gezegd heeft enzovoorts. En dan werd het woord Gods aan de kant geschoven, althans zodanig verdraaid, dat het zou betekenen dat de mens zichzelf tot ontwikkeling zou moeten brengen. Het is sindsdien de basis van elke religie. En economie, maar dat doet er nou niet toe. Zo zit het dus niet. Men zou onderscheid kennen tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. En wij zouden ons bewust zijn dat wij deel uitmaken van nature, weliswaar van deze adamitische wereld, maar dat maakt het voor ons des te gevaarlijker. Daarom moeten wij ons bewust zijn dat we voor God leven, niet op grond van onze adamitische afkomst, maar op grond van onze christelijke afkomst, namelijk op grond van dat het leven van Christus in ons is. En voor God heeft alleen waarde dat wat hij zelf in ons geplant heeft, zijn leven namelijk. Ja, dat lichaam, dat leven gebruikt ons oude lichaam, dat is het volgende verhaal, maar zover komen wij vanavond niet. Maar voor God bestaan leven wij slechts als leden van die nieuwe mensheid. Daaruit zouden we leven en zouden begrijpen dat wat er ook allemaal in de Nieuw-Testamentische brieven staat, ook in verband met de praktijk van ons leven, gebaseerd is op dat wij wedergeboren zijn en deel hebben aan deze laatste Adam en niet aan de eerste. En daarom moeten we het verschil kennen. En daarom zouden wij beseffen dat wij van nature niet beelddragers Gods waren. Kijk, ik weet ook wel als je daarover gaat discussiëren, komt men al gauw met, ja, maar toen de mens geschapen werd, was hij beelddrager Gods. Maar toen viel hij in zonde en sinds de zondeval is hij dat kwijtgeraakt. En dan denk ik, vertel me nog eens een sprookje. Want als je er even over nadenkt, dan begrijp je toch ook dat je in zo'n redenering gewoon bij elk Bijbels argument weer een eigen argument tegenover wilt zetten. Alleen maar om de gedachten staande te kunnen houden. Er staat toch nergens in de Bijbel? Toch? Helemaal niet. U bent zondigde. Maar er staat niet dat u toen veranderd werd. Of dat zijn lichaam veranderd werd. Trouwens, die mens zelf die beschrijft het en zegt, nou, ik zag alleen dat ik naakt was. Er was niks aan veranderd. Hij zag zichzelf alleen beter. Ben je mooi klaar mee? Sommige mensen zijn zo geobsedeerd door zichzelf, zijn zo gehecht aan de spiegel. Ze niet komen tot de Heer Jezus. Zo op zichzelf gericht en naar binnen gekeerd dikwijls enzovoorts. Ze zien zichzelf, dat is alleen het beeld van de zonde. U weet toch, van kinderen, als die in een blootje gewoon zo rondlopen, zeggen ze zijn nog zo onschuldig. Hè? Wat een waarheid, niet waar? Zij zien zichzelf niet, zij zijn zichzelf niet bewust, ze zijn op andere dingen gericht en zo hoort het ook. Maar waar het om gaat, de mens mag dan in zijn doen en laten veranderd zijn, in zijn filosofie, in zijn denken is hij ongetwijfeld veranderd, in zijn gerechtheid is hij veranderd, maar hij heeft niet een ander lichaam gekregen. Dat staat toch nergens? Integendeel. Van de eerste mens staat, hij is uit de aarde aards, zegt 1 Korinthe 15. Niet eens, hij was zondig, er staat gewoon, hij was uit de aarde aards en dat is wat er mis mee is. Uiteraard, hè? Dat is wat er mis mee is. Daarom sterft hij. Dat staat er wel niet expliciet bij in 1 Korinthe 15. Maar het wordt toch op zijn minst geïmpliceerd. Dus zonder meer de conclusie die je trekt. De eerste mens sterft, want hij is uit de aarde aards. Maar de laatste mens, dat wil zeggen de definitieve, die mens waar het eigenlijk werkelijk om ging. Die mens die komen zou, die is uit de hemel, staat er. Of is de Heer uit de hemel? Doet er niet toe, we weten wie het is. En in hem ontvangt men leven. Aan hem zou men deel krijgen. En in hem zou men leven. Al die uitspraken in het Nieuwe Testament over in Christus enzovoorts hebben daar rechtstreeks te maken. Ze spreken over die nieuwe mensheid die Christus heet, zoals de oude mensheid uiteraard gewoon Adam heette. En wanneer wij onszelf willen leren kennen, iets wat de zondige mens doet, op zichzelf zien, zelfbewust zijn, enzovoort. Wanneer wij onszelf willen leren kennen, als kinderen gods, dan zouden wij niet in onszelf zoeken, maar dan zouden we onze aandacht vestigen op hem, die het hoofd is van deze nieuwe mensheid. Of kan ik gewoon zeggen hier, hem die ons hoofd is? Korinthe, Efeze, staat er toch? Hem die ons hoofd is, van wie wij het leven hebben ontvangen. Want wij zullen weten wie wij zijn, wanneer wij weten wie hij is. Wij zullen ons doel niet alleen najagen, maar bereiken als we weten wat zijn doel is. En wanneer we dus op hem gericht zijn, op hem georiënteerd zijn. Dat is waar het werkelijk over gaat. En kennis van Christus is niet maar een of ander interessant theologisch vak. Christologie, weet u wel. Maar Christologie, kennis van Christus, is inderdaad het enige wat wij als gelovigen zouden najagen. Want Christus is ons leven. Het is de apostel Paulus die dat zo fraai zegt in Efeze 1. Waar hij bidt dat we mogen komen, niet alleen tot kennis van Christus, maar ook mogen kennen de hoop van zijn roeping. En mogen kennen de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis. En mogen kennen de uitnemende grootheid zijner kracht. Waarom? Omdat zijn roeping de onze is, omdat zijn erfenis de onze is en omdat zijn kracht de onze is. En daarom is het ook versterkend voor ons als gelovigen om onze gedachten te bepalen bij onze heiland, in wie wij en door wie wij inderdaad dit leven hebben ontvangen. Beelddragers gods? Jawel, alleen maar als we wedergeboren zijn. En dan nog een fase verder, tot degene die wedergeboren zijn, wordt gezegd dat het de bedoeling is dat ook hun praktische leven het beeld van God zou krijgen. Dat wil zeggen, dat we ook zouden leven inderdaad naar het voorbeeld wat de Heer ons zelf heeft nagelaten. Opdat wij, zoals Romeinen 8 zegt, zijn beeld gelijkvormig zouden worden. Hetgeen uiteraard weer helemaal niets betekent als wij van nature zijn beeld gelijkvormig zouden zijn. Wij zijn dat juist niet. Integendeel, en daarom is het van belang dat we door het evangelie in het bijzonder en door bijbelse waarheid in het algemeen veranderd worden naar zijn beeld, opdat we ook inderdaad zouden delen hebben, niet alleen aan zijn lichaam, ik bedoel dat lichaam uit 1 Korinthe 15, maar zelfs opdat we deel zouden hebben aan zijn roeping en erfenis. Amen.